Vorige week zijn we met dit beeld geëindigd. En over Gods toorn, zoals ik net zei. En tegelijk, dan moet het ook over Gods genade gaan. Zo zit de evangelie in elkaar. En we zijn geëindigd met Jezus Christus en die gekruisigd. Hij nam onze zonde en hij gaf ons zijn zondeloosheid. Iets wat Luther ook de vrolijke ruil noemt. De vrolijke ruil. Wij geven onze zonde aan Christus, die neemt het op zich. Christus geeft zijn gerechtigheid aan ons. We ruilen. En als het diep tot je doordringt, dan zou je er eigenlijk van moeten huilen. Zo moet het je raken. Als dit werkelijk diep tot je doordringt. Dit onderwerp van Gods toorn was aangevraagd door een groep twintigers. Had ik vorige week gezegd aan wie ik had gevraagd. Van, hebben jullie onderwerpen waarover jullie graag zouden willen dat ik zou preken? Gods harde eigenschappen, Gods toorn. En, maar ze hadden een lijstje gegeven. Ik geloof dat ik daar ook om vroeg. En wat er ook op stond was hoe kun je de zonde loslaten in je leven? En hoe kun je dan 100% voor God gaan? Hoe kun je de zonde loslaten en 100% voor God gaan? Die stond ook op het lijstje. Ik vond dat een vrij grote vraag. Maar tegelijkertijd kwam er vorige week iemand, of naar aanleiding van de preek, vroeg aan mij van oké, supermooi dat we vergeven zijn. Maar hoe zit dat nou met die strijd tegen de zonde dan? En hoe zit het nou met die zonde waar je steeds weer in terug kan vallen? Denk aan pornografie en hoeveel moeite mensen daarmee kunnen hebben om daar steeds weer in terug te vallen. Hoe zit het daar nou mee? Nou, dat was twee keer diezelfde vraag zo ongeveer. Rond hetzelfde thema dat ik dacht, ja, daar wil ik dan toch wel wat mee. Daar moet dan toch wel wat mee. Maar ik zei al, wel een grote vraag. Want zelfs, het is zo groot dat je zelfs kan zeggen, strijd tegen de zonde, ga op tijd naar bed. Zodat je uitgerust bent. Want juist als je moe bent en lusteloos, ben je juist vatbaar voor de zonde. En voor negatief gedrag. Zelfs dat is een antwoord op die vraag. Dan kun je het zo groot maken als je wil. En daar komt heel veel op psychologie, gedragswetenschap en levenswijsheid bij kijken. Daar ben ik in niet voor. Ik ben de dominee, dus dacht ik moet wel echt doen wat ik dan moet doen. Wat we hier moeten doen rondom de Bijbel. Ondanks dat al die andere dingen ook goed zijn voor christenen om te weten. Dat bracht mij bij Romeinen 6, die we net gelezen hebben. Romeinen 6. En vanuit Romeinen 6 gaan we wel antwoorden krijgen richting loskomen van de zonde, richting 100% van God. Het is een begin van het antwoord. Het is de plek waar je. Het is iets wat in Romeinen 6 zit, waar je naartoe moet om te beginnen in de strijd tegen de zonde. Laat ik het zo maar even zeggen. En inderdaad, zal het ook richting geven, is de bedoeling. Wanneer je strijdt met, zelfs als ik even voorbeelden noem, met alcohol en een verslaving. Of pornografie, zoals die ene dat ook bij mij zei, waar veel mensen mee kunnen zitten. Het hele idee van wanneer je met je hoofd wel weet, dit is niet goed, dit is destructief. Dit is wat de Bijbel noemt ontucht, zedeloosheid. En ik wil dit niet. Maar waarbij je dan misschien wel bij jezelf merkt dat je er steeds weer in terug kan vallen. Wanneer je merkt, wanneer je misschien. Juist wanneer je lusteloos voelt, wanneer je afgewezen bent, wanneer je emotionele onverbondenheid voelt, wanneer je verveelt, dergelijke dingen, dat je dan merkt dat je terug kan vallen, juist in zo'n zonde die de leugen heeft van verbondenheid en van vervulling. Het geldt ook dus nou, voor woede kan het ook iets zijn waarmee je enorm kan worstelen, iets wat steeds terug kan komen. Heel erg afhankelijk van je persoonlijkheid, van je karakter, wat voor soort zonde jij vatbaar voor bent. Dat kan echt verschillen per mens. Zelfmedelijden kan dat ook iets zijn. En wat is het lastig als je daarin vastzit, als je merkt dat je daar steeds weer in terugvalt. Zie dan maar eens blij te zijn ook met God. En te zingen tot God, ik hou van u en u houdt van mij. Want wat is dat lastig als je merk dat je steeds in zonde terugvalt en dat knaagt. En dan kunnen andere mensen, stel je hebt het erover, wel zeggen van ja, maar God is trouw en God houdt van jou en hij vergeeft. God is een vergevingsvolle God. Maar ergens komt dat dan aan. Ergens heb je misschien niet van ja, maar ik ben die huichelaar en het is alweer de 300ste keer dat het gebeurt. En vergeeft God dan werkelijk? Of is het niet op een gegeven moment gewoon klaar bij God? Als ik het weer doe, weer zondig. Daarin wil ik richting geven vanuit Romeinen 6. En nog even vooraf als we naar Romeinen 6 gaan. Iets over vanuit de AA, de Anonieme Alcoholisten. Dat is een organisatie met een programma. Wat mensen goed vind ik. Schijnt heel effectief te zijn. Ik vind het heel goed. Ik heb het programma gezien eerder een keer met de alcoholisten ook doorgenomen. Maar zij zeggen wel, als je dus loskomt van die verslaving, je blijft altijd een alcoholist. Ook al heb je je dagen of je jaren lang geen druppel alcohol meer gedronken, je blijft altijd een alcoholist. Je blijft altijd vatbaar voor die zonde. Je kunt altijd terugvallen. Er zit iets, nou wat het ook is, wat erin is geslopen en je blijft altijd vatbaar. Wat dat betreft, even tussendoor, vind ik het super mooi dat wij ook drijversap hebben bij het avondmaal. Stel, je bent een alcoholist en je wordt juist, waar het gaat om Jezus en zijn offer, je herinnert weer via die geur, of wat het ook is, de smaak van alcohol aan dat oude. Dus fantastisch dat wij ook drijversap hebben, vind ik. Maar goed, er is een beeld voor überhaupt de zonde. Want nee, wij als christenen, hoeveel we ook in Christus zijn, wij zullen altijd vatbaar blijven voor die zonde. Je zal altijd op de loer liggen in de vorm van de leeuw. Dus eventjes, vandaag is het beeld van deze leeuw die wel eens vaker teruggekomen. Het symbool voor de zonde die op de loer ligt om jou te grijpen of om jou te verleiden. En ik vind dat van Kain, zo'n tragisch verhaal van Kain en Abel. Dat Kain op een gegeven moment boos is en uit jaloezie, omdat God wel naar Abels offer kijkt. Is jaloezie en God zegt dan Kain, pas op, waak voor de zonde. Pas op met je boosheid, want de zonde ligt op je te wachten. Op de loer, klaar om je te grijpen en om je in zijn macht te krijgen. En zo is de zonde. En dat is zo wakker, zoals we ook hebben gezongen, moeten wij en gelezen moeten wij zijn. We hebben net Efeze 4 gelezen, Efeze 4 en 5... toen de kinderen er nog waren. En allemaal aansporingen tot goed leven. En zo zat er nog wel meer in het begin van de dienst. Waar iets heel gevaarlijks in zit. Iets ontzettend links. Link. Namelijk dat je zou kunnen het idee kan krijgen dat Gods antwoord op onze zonde en de duisternis die in ons is, en die zo sterk is, en die donkerte die in ons zit, dat Gods antwoord daarop is wet. Goede aansporingen, doe goed, hard werken, ga er tegenaan. Gemotiveerd of moe, waarbij je misschien ken het wel tegen kan komen dat je op een gegeven moment moe gestreden bent. Of teleurgesteld bent in jezelf en denkt van wat gaat dit allemaal langzaam. Er zit iets heel gevaarlijks. Absoluut, kijk, we hebben een heel hoofdstuk gelezen, dus het is heel bijbels. Aansporingen tot goede werken. Aansporingen om goed te doen, om je leven te veranderen. Gewoon in de vorm van opdracht, om te gehoorzamen. Heel bijbels. Maar als het eenzijdig is, is het super gevaarlijk. Want Gods antwoord op onze zonde en de duisternis die in ons is, is niet wet, maar is Jezus Christus. En dat is zo goed om eerst te realiseren. Het antwoord op de zonde en de duisternis is in jou is niet ga keihard tegenin hard werken, maar het is Jezus Christus. Niet praktisch, Jezus Christus, hard werken wel. Alleen daarom al verleidelijk om hard te werken, maar het is Jezus Christus eerst. We gaan naar de kern, naar Jezus Christus. Dat beeld van vorige week gaan we een beetje proberen uit te werken. En ik zeg nu eventjes, probeer goed met me mee te denken. Ik ga spreken en je moet misschien echt je best doen om het goed te volgen. Ik zal mijn best doen om God goed te spreken. We komen bij de kern van het evangelie. Het antwoord op onze duisternis is Jezus Christus, de mens. Hij was een mens die absoluut zonder zonde leefde. Hij was een mens, zoals wij, maar wij hebben duisternis in ons en wij zondigen. Wij worden verleid. Ook Jezus werd verleid, maar hij zondigde niet. En Jezus leefde perfect in gehoorzaamheid aan God. Wat wij niet kunnen, die strijd tegen de duisternis die wij uit alle macht kunnen proberen, maar wat niet lukt, en wat ons als mensheid zeker niet lukt, maar ook als mens niet, heeft Jezus wel gedaan, geleefd zonder zonde. In gehoorzaamheid aan God. Wat God eigenlijk vraagt van de mens, heeft Jezus wel gedaan. Deze onschuldige Jezus. Maar niet toevallig, juist op hem, kwam wel volop Gods toorn over de zonde. Juist op hem, op deze mens die zondeloos was, juist op hem kwam de volle toorn van God op hem. Die droeg hij. Hij kreeg die straf, hij droeg die toorn, hij bezweek eronder, hij stierf eronder. En in die daad van Jezus Christus aan het kruis, daar in hem veroordeelde God de zonde. Is de zonde en al onze duisternis is veroordeeld door God. Heeft er een streep doorheen gezet, heeft het veroordeeld. En zijn toorn is erop losgegaan, zo gezegd. En dat is volbracht. Het is gebeurd. Op Jezus, die zondeloos was, maar wel die onze zonde op zich heeft genomen. En het daar heeft volbracht. Daar is het gebeurd. Maar juist omdat deze Jezus eigenlijk zonder zonde was, volop had gehoorzaamd aan God, perfect was, kon God hem uit de dood opwekken en zeggen, hem herstel geven. Opwekken, opstanding, herstel. In zijn recht terugzetten. En zeggen, hij is Messias. En zo is Christus uit de dood opgestaan, zoals Romeinen 6 zegt, om nooit meer te sterven. Zondeloos, vrij van de zonde, gestorven voor de zonde, om voor God te leven. In alle vrijheid. En dat is de kern van het evangelie. Een kern van het evangelie. En daar hamert Paulus op. Dat brengt Paulus in Romeinen 6 in herinnering. En dan zegt hij ook juist, en weet dan dat jij door je doop, zo zegt hij in Romeinen 6, vers 2 en 3, als je de Bijbel erbij hebt, weet dat jij door je geloof, zeg ik erbij, hij zegt door de doop, door je doop juist, ben jij door je doop verbonden met deze Jezus, ben je in deze Jezus en onderga je als het ware hetzelfde wat Jezus is ondergaan. Dat geldt ook voor jou. En ik heb iets vergeten wat ik ook had. Net een mooi beeld daarvan is een boek. Jezus is zeg maar het boek. Jij bent in Christus, door je doop ga je in Christus. En daarmee kun je zeggen, wat Jezus heeft gedaan, dat heb jij ook gedaan. Jezus is gestorven voor de zonde. En daarmee ben jij ook gestorven. Ook voor de zonde die jij hebt gedaan, ben jij gestorven. Voor de zonde ben jij gestorven. En Jezus is opgewekt uit de dood. En jij gaat met hem mee. Zo schrijft Paulus hier, zul jij toekomst ook opstaan uit de dood. En hier is Paulus op aan het hameren daar in Romeinen 6, om dat te beseffen. Jij bent in Christus. Wat Jezus heeft gedaan, dat sterven, heb jij met hem gedaan. En daarom zijn jullie beide dood voor de zonde. Je bent dood voor de zonde. Dat is wat daarmee wordt bedoeld. Dat gaan we hopelijk verder ontdekken. Maar je bent dood voor de zonde. En daarmee heeft Jezus ons zondeprobleem opgelost. Zijn we dus schuldig als we zondigen? Nee. Want ik ben dood voor de zonde. Die zondeschuld is er niet meer voor mij. Het is gedaan. Dood voor de zonde. Dan gaan we kijken, wat betekent dat precies? Zoals ik net al zei, die aantrekkingskracht en die roofdierkracht van de zonde, die blijft. Daar blijf je mee te maken hebben. Maar die schuldkracht van de zonde, die is weg. Elke schuldkracht van de zonde, psychologisch en geestelijk, op jou, die is weg. Want de zonde is dood. Dat is wat hiermee wordt bedoeld. En die schuldkracht, die kan juist zo'n groot probleem zijn in de strijd, praktisch, in ons dagelijks leven. Zoals ik net al zei, dat gevoel vanwege die zonde die je hebt gedaan, dat gevoel wat je op een gegeven moment kan krijgen van het niet aanvaard zijn door God, je schuldig voelen, weer het gevoel dat je faalt omdat je weer terugvalt in de zonde, verwijt naar jezelf dat je het weer verkeerd hebt gedaan, God die ver weg voelt, want inderdaad is het nog wel die vergeving van God als het de 300ste of de 500ste keer is of wat dan ook. En dat kan onwijs beknelling zijn, die negatieve spiraal naar beneden, waardoor je gewoon werkelijk ook ver van God voelt en absoluut geen blijheid in God hebt op dat moment. Maar door te realiseren wat Paulus hier schrijft over het evangelie, is het begin van een kracht daaruit. En dat begint met een krachtige zekerheid van het evangelie van de verzoening. Ik geloof, ik ben gedoopt, ik ben dus gestorven met Christus. Ik ben van hem. Als je daar niet zeker van bent, dan ben je krachteloos. En dan drijf je van, merk je dat je in de praktijk van God vandaan drijft. Maar die zekerheid, dat is een kracht. Op allerlei manieren. De zekerheid dat jij in Christus bent. En dat het voor jou ook doorgestreept is, die zonde die je doet. Dat geeft een kracht, psychologisch, maar zeker ook geestelijk, omdat het die schuldkracht wegneemt. Praktisch dus, zit je met de zonde, of met een cluster van zonde, met die aantrekkingskracht van de zonde, of de zonde die op de loer ligt voor jou, heb dan deze zekerheid dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Die schuldkracht is weg. Ja, ook als die zonde in de praktijk sterker blijft dan jou. Of dat negatieve gedrag. Als het jou in de praktijk toch overmeestert. En het jou op die manier heeft. En je erin terugkomt. Maar dan mag je wel weten, ik ben dood voor de zonde. Die schuldkracht is voorbij. En wat heel mooi krachtig is, is dat je dit gewoon voor jezelf hardop kan zeggen. In jouw strijd tegen de zonde, wanneer in het moment van aanvechting, van zowel verwijt of als het er is, dan kun je zeggen tegen de zonde, en ik daag je uit, zeg het dan maar gewoon hardop. Niet nu, anders weet iedereen wat je stiekem doet. Je mag dan aantrekkelijk zijn. Zonde. Je mag op de loer liggen. En in mijn zwakheid kan het zo zijn dat ik er weer in trap. Maar je hebt me niet. Je hebt me niet, want ik ben van Jezus Christus. Sla hem op. Je mag dan aantrekkelijk zijn zonde. Je mag op de loer liggen. In mijn zwakheid kan ik er misschien weer in je terugvallen. Maar je hebt me niet. En ik laat mijn identiteit zeker niet door je bepalen, want ik ben van Christus. Ik ben van Jezus. En zo kan het zijn dat je in een situatie zit, inderdaad, dat je verslaafd bent. Vastzit aan alcohol, aan pornografie, aan chocola, aan depressie, angsten die je kunt overmeesteren. Je kunt anorexia hebben. Maar hij zegt, maar nog, ik ben van Jezus. Ik ben van Jezus. En juist in die houding, die hier verwoord ligt, daar ligt wel in dat geloof wat je hierin hebt, wat je eigen maakt, ligt wel het begin tot de kracht van de overwinning ook. Soms of vaak of misschien is er veel meer nodig. Maar hier ligt wel een heel krachtig begin in jouw strijd tegen de zonde. Dit is het begin. En dit is ook wat Romeinen 6 vers 11 zegt. Een krachtvers, te midden van Romeinen 6 vers 11, wat al een krachtig hoofdstuk is met... Zo moet ook u zelf dus zien. Het is eigenlijk hetzelfde als wat je tegen de zonde kan zeggen. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. En een praktische manier waarop je dat kunt beschouwen, is die zin die ik zojuist gegeven heb, die je kan zeggen. En ik herhaal hem nog een keer. Je mag wel aantrekkelijk zijn of op de loer liggen, waardoor ik in mijn zwakheid erin trap. Maar je hebt je mij niet. Ik ben van Jezus Christus. Misschien vond je dit heel ingewikkeld. Heel veel woorden. Dan heb ik nog meer woorden voor je. Maar misschien even in een andere vorm. Denk aan dat 7 keer 70. De discipelen die vroegen aan Jezus van, wat nou als mijn broer tegen mij zondigt? Hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Want ik word die broer op een gegeven moment word je die zat, toch? Steeds weer tegen jou zondigt. En dan zegt Jezus 7 keer 70 maal. 7 maal 70. En mijn broer, Henk van der Velde, die heeft uitgelegd een paar maanden geleden, dat betekent oneindig. God vraagt om je broeder oneindig te vergeven. En ik vind een hele eenvoudige toepassing hierin, eventjes de aanvulling van wat ik heb gezegd. Als God dat aan ons vraagt, om onze broeder 7 keer 70 te vergeven, zou hij ons dan niet ook oneindig vergeven? Nou, daarmee ergens ook een beetje de boel samengevat. Luther zegt in dit verband, en dat is super gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, als je het echt zou begrijpen. Luther zegt, de zondigmoedig. Hij zegt er wel achteraan, maar geloof des te moediger. Maar hij zegt, dus zondigmoedig. Ja, goed zo. Zeg, zondigmoedig. Ja, zondigmoedig. Vanuit pastoraal oogpunt, wat deze preek natuurlijk ook bedoeld is, zegt hij dus zondigmoedig. Dus niet door al dat schuldgevoel verwrongen, maar leef en inderdaad je zondigt. Maar reken toch wel gewoon op die genade van God. Dat kun je alleen maar zeggen als je daadwerkelijk strijdt tegen de zonde. Niet als voorwendsel voor, precies zoals wat Paulus zegt, dat ze tegenstander zeggen van... er is toch genade, dus ik kan gewoon mijn gang gaan. Nee, je strijdt voor de zonde. Maar als het gebeurt, blijf je staan met de rechterrug in Christus. En tegelijkertijd dus in dat geloof. Maar hou daaraan vast, houdend aan dat geloof vast. Ik ga afronden hoor. Nou, zijn we dus vrij om te zondigen met Luther in ons achterhoofd, met de genade in ons achterhoofd? Nee, maar niet gek dat je die vraag stelt. Dat betekent dat je het evangelie goed hebt begrepen en de genade. Maar laat de zonde niet heersen, sluit ik mee af. Stel jezelf in dienst van God. Ga de strijd aan. Daar zijn we nu mee begonnen. Hoe dat kan. Ga de strijd aan tegen de zonde. In geloof. Dat begint hiermee met in Christus zijn. En ik geloof, dus ik ben in Christus. Ik ben gestorven met hem voor de zonde. Die schuldkracht is foetsie. Beschouw jezelf dus als dood voor de zonde. En in Christus levend voor God. Om voor God te leven. Goede werken te doen. Heilig te leven. Amen.